Ik wil graag twee gedeeltes met u lezen. Te beginnen met Psalm 99. De Heer is koning, volken beef. Hij troont op de cherubs, aarde sidder. Groot is de Heer op de Sion, verheven is Hij boven alle volken. Uw naam moeten ze loven, zo groot en geducht, heilig is Hij. Machtig koning, die het recht bemint, u stelt de rechtvaardige wetten vast. Recht en gerechtigheid in Jacob, ze zijn uw werk. Breng hulde aan de Heer, onze God, en buig u neer aan zijn voeten. Heilig is Hij. Mozes en Aaron waren zijn priesters. Ook Samuel riep zijn naam. Riepen zij tot de Heer, hij antwoordde. In de wolkolom sprak hij hen toe. En ze onderhielden zijn geboden, de wet die hij hun gaf. De Heer, onze God, u hebt hem geantwoord. U was voor hen een God van vergeving en een God die hun misdaden strafte. Breng hulde aan de Heer, onze God, en buig u neer voor zijn heilige berg. Heilig is de Heer, onze God. Het tweede gedeelte wat ik met u wil lezen is Matteüs 6, vers 1 tot 8. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bezuin dat niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft de aalmoes in het verborgene. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Wij gaan vooral nadenken over Psalm 99 en dan met name het vers, en dat is voor jullie, Paula en Simon, ook nieuw. Want Joram die krijgt bij zijn doop het woord mee, God is een God van vergeving. Dat vind je in vers 8, want vers 8 klinkt in zijn totaliteit. Heer onze God, u hebt hun geantwoord, u was voor hen een God van vergeving en een God die hun misdaden strafte. Je zult het niet zo snel lezen hier, maar daar staat Joram. Ja, ook op andere plekken in de Bijbel, maar in deze psalm. Maar de combinatie, nou, we hebben het erover gehad, over wat Joram betekent. De combinatie tussen die twee delen van zijn naam komt een aantal keren in Psalm 99 voor. En ik kies als uitgangspunt, God is een God van vergeving. Daar begin ik. Maar even voor, nee, dat doe ik zo meteen in de preek wel. Ga niet, oké. Na de preek gaan wij luisteren naar meditatieve muziek. En we zingen in aansluiting daarop uit de opwekkingsbundel lied 717. Ik heb even je concentratie nodig. Wie zou jij willen dat God is voor jou? Is het een stoere God? Is het een God die strijdt? Is het een zachte God? Een God die troost? Is het een onderwijzende God die jou inzicht geeft? Nou, vul maar in. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, op het ene moment dit, op het andere moment dat. Dat is ook waar. En dus Maar waar het mij nu om gaat is dat je even jezelf afvraagt. Nou oké, goed. Stel je nou voor dat je vanmorgen God ontmoet. In de preek of in een lied. Meditatieve muziek. Waar verlang je dan naar? Wat zou je dan vanmorgen willen hebben? Ja, dus hoe zou je God vanmorgen willen tegenkomen? Dat is de vraag. Je kunt er geen antwoord op geven, dat doe je dan vanmiddag maar. Maar ik durf wel te stellen dat het antwoord dat je geeft meer met jou te maken heeft dan met God. Dus als wij, dan gaat de volgende dopeling de kerk uit. Als wij deze vraag beantwoorden, als ik deze vraag beantwoord, dan zeg ik daarmee meer over mijzelf, mijn verwachting, mijn idee van God, mijn hoe ik God zie, dan dat ik iets over God zeg. Die kun je volgen, je kunt er vanmiddag wel over, van mensen die zich bijvoorbeeld nu heel erg zondig voelen, die hopen dan dat ze een vergevende God tegenkomen. Of misschien wel een God die hen de kracht geeft vergeving te vragen aan elkaar. Dat kan. Mensen die als een berg tegen de week opzien. Nou, ik kan weer ontzettend veel voorbeelden noemen. Die verwachten een hoop op een God die kracht geeft. Enzovoort. Maar dit heb ik aan het eind van de preek nodig. En in de preek wordt wel duidelijk waarom ik het vraag. Ik geloof dat wat jij van God verwacht meer over jezelf zegt dan over God. Goed. Simon, Paula en ik zaten bij elkaar. En nou, jullie kennen mij, tenminste de meesten kennen mij een beetje. Als je een kind een Bijbelse naam geeft, dan wil ik natuurlijk weten. Dus bij het kraamschudden hebben we al wat gefilosofeerd over wat Joram betekent. Nou, dat kwam er toen niet uit. Toen ben ik gaan zoeken. En die Jorams in de Bijbel die je tegenkomt, nou, die vonden Paula en Simon nou niet het voorbeeld voor hun Jorammetje. Kan ik me ook nog wel wat bij indenken, hoewel er eentje bij zit, die is heel erg neutraal, die brengt alleen maar een boodschap over. Maar goed, de rest was niet zo denderend. Maar ik ben gaan zoeken en ik ben uitgekomen bij Psalm 99. Er zijn veel meer teksten waar Joram in voorkomt. Wat betekent Joram? Joram moet je zien als twee stukken. Je hebt Jo en je hebt Ram. En Jo, dat is de kortst mogelijke naam van God. De kortst mogelijke. Ik zal een heel ingewikkeld verhaal zal ik vergeten. Dat zal ik laten liggen. Dat leg ik dan vanmiddag wel uit als je dat wil. Maar het komt erop neer dat Jo, die twee letters, de J en de O, de kortst mogelijke afkorting is van de godsnaam. Heer. Yahweh. Jehovah, zeggen sommigen. Ja? Nou, dat is Jo. Dus de Heer, of de Heere voor sommigen van ons, dat is Jo. Ram is een werkwoord. En Ram, dat komt van het werkwoord roem, dat doet er ook niet zo heel veel toe, maar dat betekent of hij draagt weg, hij draagt, hij wordt weggedragen, wegdragen, kan van alles en nog wat zijn. Nou, even voor de oplettende lezertjes, als je nou vers 8 pakt, dan staat daar: Heer onze God, u hebt hun geantwoord, u was voor hen een God van vergeving en een God die hun misdaden strafte. Dat is beide wegdragen. Dus een God van vergeving, dat is een God die wegdraagt. Daar staat al de naam Joram, zij het in een iets andere verbuiging. Hetzelfde geldt voor misdaden straffen, is ook wegdragen van misdaden. Daar staat ook diezelfde naam. Zij het in een andere verbuiging, want bij een werkwoord, dit is dan Ram, maar je hebt ook Roem en Rama en al die dingen meer, maar goed, daar staat het. Wij hebben een wegdraaggod. Zo staat het in de Engelse vertaling van de preek. A carry away God. Die moet je onthouden voor de rest van Jorams leven. Ja? Grootouders? Joram, we hebben een wegdraaggod. Dat is het thema van de preek. En van die wegdraaggod wordt gezegd, en dan ga ik het even uitleggen in Psalm 99, dat hij troont op de cherubim. Deze Joram, deze wegdraaggod, die heeft zijn troon op de cherubim. En de meeste van jullie weten waar die staan, maar ik leg het toch even uit voor de mensen die het niet weten. Je had in Jeruzalem, in de tijd van Psalm 99, een tempel. En die tempel die had één heel klein binnenkamertje. En daar stond de ark van het verbond. Daar moet je maar over lezen, ga ik verder niet uitleggen. Maar het was een soort kist, we weten nou, ook wel exacte maten en dergelijke. Een kist, daar stonden twee grote engelen op. En die stonden met hun, als je zeg maar, zo de kist hebt. Dus voor de mensen thuis, ik heb nu de kist voor me staan met, aan de korte kant. Dus zeg maar, het voeteneind of het hoofdeind, dat maakt niet zoveel uit. En dan ga ik op de kist staan als cherubim. En die hadden hun vleugels zo naar elkaar toe. Dus eentje hier, ze keken elkaar aan, er stonden er twee op met hun vleugels zo naar elkaar toe. Dat waren de cherubim. En met elkaar toe, voor de mensen thuis, ze raakten dus met hun vleugelpunten bijna elkaar. Psalm 99 zegt, God, de wegdraag God, troont op de cherubim. Dus als je God wil zoeken, dan moet je bij de cherubim zijn. Want daar zit hij. Wat is daar zo bijzonder aan? Het bijzondere hiervan is dat God aanraakbaar dichtbij komt. Aanraakbaar. Het was zelfs niet afgesloten. Er hing voor die kleine ruimte, waar dan onder andere stonden andere dingen ook, maar waar die ark stond, daar hing alleen maar een gordijn. Dus als je een klein beetje lef had, dan liep je als het ware uit de grotere ruimte daaromheen, liep je die kleine ruimte binnen en dan was God aanraakbaar dichtbij. Het woord met beving, hè, want zo begint dan die psalm, hè, van groot is de Heer op de Sion, verheven boven alle volken. En dan krijg je de aarde moet sidderen en de volken moeten beven. Je mag het invullen zoals je wil, maar ik vul het nu even als volgt in. Het is een God, Paula, die zo nabij komt. Hoe voelt dat?
Kippenvel.
Ik aai even heel zacht over Paula's arm. Beef, volkeren. Wij denken groots en majestueus. Waar is God? Moet je kijken wat een ellende. En er staat toch in de psalm dat dit en dat dat. Maar het woord wat hier staat is sidder. Niet van angst. Zo vertaal ik het nu, hè. Je mag je eigen weg ermee gaan, hè. Je hoeft niet alles te geloven wat ik zeg. Ja, maar ik vertaal het nu als, God is aanraakbaar dichtbij. Jou. Moet je voorstellen dat je dat elke keer tegen Joram zegt, elke keer als je hem aanraakt. Je krijgt er kippenvel van. Want hij is op alle mogelijke momenten bij je. En dat komt dan door in die naam Joram. Hij is een wegdraaggod. Een God die als het ware zijn handen in mensenbeelden gesproken, hè, want God heeft niet in die zin handen, maar in mensentermen gesproken, die jou, een klein kereltje, een grote meid, of een oude van dagen, optilt, zodat je als het ware kippenvel krijgt van zijn nabijheid. Snap je nu waarom ik vroeg, wat verwacht jij van God? Want waarom krijg je kippenvel? Ben je bang dat je klappen krijgt? Of is het juist heel vertederend? Had je nou juist behoefte aan die liefde? Dat iemand jou aanraakt waar niemand je meer ziet? Dat is Joram. God is een wegdraaggod. De andere kant van datzelfde verhaal, dat is dat God ook een wegdraaggod is. Waarom? Nou, ga ik je weer meenemen naar die ark. Ik zal even jullie kant op kijken. Ga ik aan de andere kant van de ark staan, ja? Dus nu staat voor de mensen thuis, sta ik aan het hoofdeinde van de ark. Want ik stond net aan het voeteinde. En ik kijk dus nu de andere kant van de kerk op. Dus die cherubim die staan hier. Maar langs de ark, als je even wil opletten, er zitten ringen. Er zitten volgens mij koperen ringen. Dat had ik na moeten kijken, excuus. Volgens mij koperen ringen, maar het kan ook goud zijn, dat weet ik niet. Ring hier, ring daar, ring hier, ring daar. Daar konden stokken doorheen. En die stokken, die kon je dus, en dan ging één leviet. Hè, dat zijn van die tempeldienaars, in witte gewaden en zo. Ja, die ging dan hier staan en eentje aan die kant. Dus ze hebben beide hoeken voor de mensen thuis. Beide hoeken een leviet. En aan de andere kant bij het voeteneind ook beide hoeken. Dan konden ze God optillen. Snap je die? Want je kunt die hele kist aan die draagbomen op je schouder leggen. En dan staat dus boven je hoofd, ik weet niet hoe hoog die was, maar laten we zeggen dat je met je ogen tegen de onderkant van het deksel aankijkt. Moet je voorstellen dat dus die cherubim, die staan dus boven je hoofd op dat moment. Je kunt God meesjouwen. Hij is een wegdraaggod. Oeh, a carry away God. Maar nou wordt het wel een beetje kritisch. Want de vraag is nu, doe jij dat ook? Maar dat is natuurlijk aan de ene kant, ik verwacht van God dat hij mij aanraakt. En deel alsjeblieft je levenservaring daarmee. Want sommigen van ons denken van, ik zou wel willen dat hij me een keer een draai om de oren geeft. En anderen denken, ik wou dat hij me een keer een slaap zuste. Enzovoort. Maar dat is van God uit. Maar jij? Jij mag God wegdragen. En wat betekent dat dan? Dat je hem uit dat kleine kamertje, optilt en meeneemt naar. Naar huis. Naar de ontmoeting zo meteen bij de koffie. Dat je hem meeneemt naar school, op vakantie. Dat je bij wijze van spreken met die ark je kantoorruimte binnenkomt lopen als je gaat werken op maandagmorgen. Vraag de mensen, wat heb jij nou bij je? God. Ja, die kijken je verdwaasd aan. Maar je snapt wat de impact daarvan is. Dat op elk moment van jouw leven, dat je wordt opgeroepen om God te dragen. Dus het is geen stomme vraag aan jou te vragen, wie zou jij willen dat God was? Want denk nu eens aan je leven. Ga jij God dan meenemen naar je werk en zeggen, nou moet hij maar eens aan die collega duidelijk maken dat ik gelijk heb. God, doe er eens wat aan. Dat kan. Ik zeg niet dat het niet mag, dat het niet moet. Maar je kunt natuurlijk ook ontzettend domme dingen doen. Zo hadden bijvoorbeeld de zonen van Eli, even een heel kort wisseltje, de zonen van Eli namen die kist ook mee naar een oorlog met de Filistijnen. Want zij dachten, nu gaat God beslissen. Ja, dat besliste hij inderdaad. Want hij wilde niet voor hun karretje gespannen worden. Dus ze verloren de strijd. Dus het is wel degelijk van belang waar je die wegdraag God mee meeneemt. Maar laten we eerlijk kijken. Onze God is een God die wegdraagt. Weggedragen wordt, dat mag Joram ook zijn. Moet weggedragen worden, of weggedragen zal worden, of die mij zal wegdragen, mag allemaal. Maar dat betekent dus dat onze God een God is die in eerste instantie dicht bij jou komt en jou wegdraagt. Nu snap je ook waarom er wordt gesproken over de zonden worden gestraft. Ja, die worden dus weggedragen. Snap je? Het is een kwestie van vertalen, maar die worden ook weggedragen. Zonden worden weggedragen. Dat wil zeggen dat God jou zo nabij komt, dat hij tegen je zegt, al jouw zonden, geef ze maar aan mij. Ik draag ze weg. Ook daar zijn weer heel veel mogelijkheden. Maar je snapt nu ook waarom ik dat woord van Jezus liet lezen. Want Jezus, ook over zo'n klein kamertje, die confronteert jou met God. Hij zegt eerst, als jij weggeeft in de naam van God, aalmoezen gaat het over. Dus je neemt God ergens mee naartoe, naar bijvoorbeeld een stukje zorg voor een naaste, of een collecte op zondag, of daar naartoe. Je neemt hem mee, en dan zegt Jezus, doe dat nou niet zichtbaar, om zelf geroemd te worden. Doe dat niet om brani te schoppen. Kijk eens hoeveel ik geef. Nee, doe dat maar in het verborgene. Want onze God ziet in het verborgene. En dan heeft hij het over die kamer waar je bidden mag. Ga ook niet op de hoeken en de pleinen staan. Dat is misschien wel grappig om even te vertellen. Maar er waren mensen die op de gebedstijden, als ze in de tempel het gebedssignaal hoorden, dat was met een ramshoorn, maar dan hoorden ze dat gebedssignaal, zorgden ze dat ze precies midden op de tussenring stonden. Dat is hier allemaal meer. Breed verkeer naar alle kanten, precies midden op de kruising. Kan geen hond meer langs. Nee, moet je zien hoe ik bid. Dus dat hele verkeer, dat is een vrome, die staat midden, precies op de goede tijd staat hij te bidden. Ja, dag, zegt Jezus. Als je nou toch zo goed weet waar God te vinden is en op welke tijd, doe dat dan voor jezelf. Ga dan God aanraken in jouw gebed en laat je door God aanraken. Maar niet door de bravoure, niet door de grootsheid. Maar goed, daar gebeurt het. Ik wil wel zeggen dat Jezus ons een opdracht geeft. Inmiddels mag duidelijk zijn dat God in Christus Jezus ons helemaal wegdraagt. Dat wil zeggen, God is in Christus mens geworden. Zo dichtbij is Hij gekomen. Heeft ons lichaam aangetrokken. Is mens, zoals jij en ik. En heeft tot en met de dood alles gedragen. Alles van jouw leven. Jouw goed en jouw kwaad. Jouw ziekte en jouw gezondheid. Alles heeft Hij gedragen. Zo dichtbij wil de God van de Bijbel komen. Ongelooflijk dichtbij. Ik zeg wel eens, en dan lijkt het net, ja, op de catechisatie zeg ik het wel, hier in de kerk heb ik het nog nooit gezegd, maar Hij zit zelfs met je op de wc. En dan denken wij als kerk, oeh, wil je een beetje heilig wezen? Oh, wil je dan een wc waar God niet is? Snap je? Dat doe ik niet. Het is geen ontheiliging van God. Het is wat die naam Joram betekent. Zo nabij is Hij. Laatste punt. Want die snappen we nou, hè? We worden opgeroepen om zo nabij God te leven en God dichtbij te laten komen in Christus Jezus en te leven in Zijn liefde. Je snapt nu ook waarom ik aan het begin van de preek vroeg, wie zou jij willen dat God is op dit moment voor jou? Misschien kunnen we beter nog vragen, wie zou je niet willen dat Hij is? Jullie krijgen straks een vraag van mij. Eerst ga ik vragen stellen aan Paula en Simon. Ja, want die hebben aan ons gevraagd, mag ons kindje gedoopt worden in jullie midden? Mag ons kindje mee in de stroom van de gemeente, dicht bij Gods woord, naar de oppassen, kindernevendienst, catechisatie, al die dingen meer. Mag dat? Vragen wij straks aan Paula en Simon, Ja, tuurlijk mag dat, maar jullie geloven toch wel dat de Bijbel het woord van God is, hè? En dat vragen we natuurlijk, omdat ze anders komen ze een keer met een Koran aankakken en ja, daar kan ik niet zoveel mee. En dat willen wij als gemeente ook niet, laten we dat duidelijk hebben. En je gelooft toch wel in de belofte van God dat dat kind in Christus bij de gemeente hoort, hè? Dus niet om een of andere show op te voeren. Nee, dat geloven we. En ben je bereid om die aanraak God, die wegdraag God, Christus Jezus, ook in alles, voor zover je daar de kracht voor hebt, mee te geven aan Joram? En ja, zeggen ze dan. Oké, nou, dan hebben wij onze vragen gesteld. Want dan weten we dat als zij met hun inmiddels twee kinderen meegaan, dat we elkaar kunnen aanspreken op Bijbel en geloof. En van, ja, maar je had toch beloofd dat we mee mochten helpen, enzovoort. Ah ja, oké, goed. Dan draai ik me om en dan vraag ik aan de gemeente, en dat, ja, dat is nou eenmaal een soort functie die ik dan heb, van nemen wij Joram op hun verzoek mee in naar het woord, in het verbond van God, enzovoort. En jullie zeggen allemaal ja, maar, ja, dat weet ik nu al. Ik heb nog nooit nee gehoord namelijk. En toch heb ik daar vandaag iets links bij. Ik zei al, het gaat je geld kosten. Besef je dat dat betekent dat je zolang Joram leeft de dienst van het woord faciliteert? Dus dat je de mogelijkheden creëert om het woord te lezen, om het woord te horen, om in de dienst bij elkaar te zijn? Dat besef je dat jouw ja dat betekent? Weet je dan dat het op dit moment 40.000 euro kost? Want dat komen we tekort voor dit jaar. Dus dit wat we hier doen, dat kunnen we binnenkort niet meer volhouden. Dus let even op als je ja zegt. Want dat ja betekent meteen ook, kijk eens in je portemonnee. Ja betekent ook dat we niet hoeven te smeken om kinderwerkers. En wat denken wij dan? Ja, dat moet een ander dan maar doen. Nee, dat dacht ik niet. Maar jij zegt ja. Snap je? Dus het kost nogal wat. Is dat nou zo erg dat het wat kost? Ben je raar? Congo toch, onze heiland gaf alles voor ons. Alles wat we zijn, alles wat we doen, alles wat we hebben, is van onze heiland Christus Jezus, is van onze God. Het is een genadegave om niet, joh, deel het uit, want je hebt het om niet gekregen. Het mooie is alleen, en daar eindigen we, het mooie is alleen dat als je meedoet, je God draagt. Want dat is ook zo'n gek, hè? Ik begon al met te zeggen, van wat verwacht jij van God? Maar nou heb ik het omgedraaid. Niet wat verwacht God van jou, maar hoe mag jij in jouw leven de liefde van God voor Joram, voor anderen, vormgeven? Wat voor voorrecht krijg jij vandaag om mee te dragen en de aarde te laten sidderen onder de aanwezigheid van God? Zo keren wij ons om naar van wat we zelf verwachten, dit wil ik, keren we ons om naar de wereld en zingen wij de wereld toe. Volken, beef, want onze God is ons nabij. Amen.